Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik kunnen werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar paus Leo XIV en dat tijdens de generale audiëntie van 14 januari. Wij hebben nog niet de mogelijkheid gehad om daar volledig te blijven bij stilstaan. Daar gaan we vandaag zeker naar luisteren. We gaan ook naar het Angelus en de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven op 18 januari, de derde zondag door het jaar, kunnen luisteren. En gaan natuurlijk ook binnen in het Apostolische Paleis om te kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo ontving de Heilige Vader op 16 januari, op vrijdag dus, de bisschoppen van Slovenië voor hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Op zaterdag 17 januari verleende de Heilige Vader een audiëntie aan de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen, wat eigenlijk zo'n beetje zijn opvolger is natuurlijk van dit dicasterie dat hij zelf er een paar jaar heeft verantwoordelijkheid voor gedragen. Het gaat over Monsignor Filippo Iannone, een karmeliet. Ook ontving de Heilige Vader mevrouw Kristalina Georgieva. Zij is de uitvoerende directeur van het IMF, het International Monetary Fund. Audiëntie werd verleend aan de bisschop van 9 de Julio in Argentinië, Monsieur Ariel Eduardo Torrado Mosconi. Ook werd zijn doorluchtige hoogheid, prins Albert II van Monaco, ontvangen samen met zijn gevolg. De paus ontving ook de leden van het bestuur van het symposium van bisschoppenconferenties uit Afrika en Madagaskar over de SECAM. Ook werd een audiëntie verleend aan de apostolische nuncius in Duitsland, monsieur Nikola Eterovic, en de aartsbisschop metropoliet van Buenos Aires in Argentinië, monsieur Jorge Ignacio Garcia Cuerva, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Op woensdag 14 januari heeft de Heilige Vader een eerste echte catechese gegeven in een nieuwe catechetische reeks die hij aankondigde op 7 januari, bij het begin van het nieuwe jaar. Namelijk een reeks over de constituties en de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. In deze eerste catechese sprak de Heilige Vader over de dogmatische constitutie Dei Verbum, over de openbaring van God. We gaan luisteren naar deze catechese gegeven door paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 14 januari.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dierbare broeders en zusters, een goedemorgen en welgekomen.
Abbiamo avviato il ciclo di catechesi sul.
Wij zijn begonnen met de catechese over het Tweede Vaticaans Concilie. Vandaag gaan we dieper in op de dogmatische constitutie Dei Verbum, over de goddelijke openbaring. Het is een van de mooiste en belangrijkste documenten van het concilie. En om het te introduceren, is het misschien nuttig om de woorden van Jezus in herinnering te brengen. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn Heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Dit is een fundamenteel punt van het christelijk geloof waaraan Dei Verbum ons herinnert. Jezus Christus verandert de relatie van de mens met God radicaal, die voortaan een vriendschapsrelatie is. Daarom is liefde de enige voorwaarde voor het nieuwe verbond. De heilige Augustinus benadrukt in zijn commentaar op deze passage uit het vierde evangelie het perspectief van de genade die ons als enige tot vrienden van God in zijn Zoon kan maken. Een oud motto luidt inderdaad: Amicitia aut pares invenit aut facit. Vriendschap ontstaat tussen gelijken of maakt hen tot gelijken. We zijn niet gelijk aan God, maar God zelf maakt ons gelijk aan Hem in zijn Zoon. Om deze reden is er, zoals we in de Heilige Schrift kunnen zien, in het verbond een eerste moment van afstand, waarin het pact tussen God en de mensheid altijd asymmetrisch blijft. God is God en wij zijn schepselen. Met de komst van de Zoon in menselijke gedaante opent het verbond zich echter voor zijn uiteindelijke doel. In Jezus maakt God ons tot zonen en dochters en roept Hij ons op om zoals Hem te worden. Zij het in onze kwetsbare menselijkheid. Onze gelijkenis met God wordt dus niet bereikt door overtreding en zonde, zoals de slang aan Eva suggereert, maar in onze relatie met de mens geworden Zoon. De woorden van de Heer Jezus, die we hebben aangehaald, ik heb jullie vrienden genoemd, worden herhaald in de constitutie Dei Verbum, waarin wordt bevestigd: door deze openbaring spreekt de onzichtbare God uit de overvloed van zijn liefde tot de mensen als tot vrienden en leeft onder hen, opdat hij hen uitnodigt en tot gemeenschap met zichzelf brengt. De God van Genesis sprak al met onze eerste ouders en ging met hen in dialoog. En toen deze dialoog door de zonde werd onderbroken, bleef de schepper zoeken naar een ontmoeting met zijn schepselen en naar een verbond met hen. In de christelijke openbaring, dat wil zeggen, toen God mens werd in zijn Zoon om ons te zoeken, wordt de onderbroken dialoog definitief hersteld. Het verbond is nieuw en eeuwig. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. De openbaring van God heeft dus het dialogisch karakter van vriendschap. En, net als in de ervaring van menselijke vriendschap, duldt zij geen stilzwijgen, maar wordt zij gevoed door de uitwisseling van ware woorden. De constitutie, Dei Verbum, herinnert ons hier ook aan. God spreekt tot ons. Het is belangrijk om het verschil tussen woorden en geklets te erkennen. Dat laatste blijft aan de oppervlakte, leidt niet tot gemeenschap tussen mensen. Terwijl in authentieke relaties het woord niet enkel dient om informatie en nieuws uit te wisselen, maar ook om te onthullen wie wij zijn. Het woord heeft een onthullende dimensie die een relatie met de ander creëert. Door tot ons te spreken, openbaart God zich op deze wijze aan ons als een bondgenoot die ons uitnodigt tot vriendschap met Hem. Vanuit dit perspectief is luisteren de eerste houding die wij moeten cultiveren, zodat het goddelijke woord onze geest en ons hart kan doordringen. Tegelijkertijd moeten we met God spreken, niet om Hem te vertellen wat Hij al weet, maar om onszelf te openbaren. Vandaar de noodzaak van gebed, waarin wij geroepen zijn om vriendschap met de Heer te beleven en te cultiveren. Dit wordt in de eerste plaats bereikt in het liturgische en gemeenschappelijke gebed, waarin wij niet beslissen wat wij uit het woord van God willen horen, maar waarin Hij zelf tot ons spreekt via de kerk. Vervolgens wordt het bereikt in het persoonlijk gebed, dat plaatsvindt in de innerlijkheid van het hart en de geest. Tijd voor gebed, meditatie en bezinning mag niet ontbreken in de dag en de week van de christen. Enkel wanneer wij met God spreken, kunnen we ook over Hem spreken. Onze ervaring leert ons dat vriendschappen kunnen eindigen door een dramatische breuk of door een reeks dagelijkse verwaarlozingen die de relatie uithollen totdat ze verloren gaat. Wanneer Jezus ons roept om vrienden te zijn, laten we dan niet onverschillig blijven voor deze oproep. Laten we deze oproep verwelkomen. Laten wij zorg dragen voor deze relatie en wij zullen ontdekken dat vriendschap met God onze redding is. De woorden van paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 14 januari. Een paar dagen geleden in een andere aflevering van Radio Vaticaan konden we u de komst van kardinaal Pietro Parolin, de kardinaal staatssecretaris, aankondigen die naar Brussel is gekomen om hier de 800ste verjaardag van de Sint-Michiel en Sint-Goedele-kathedraal te vieren. Een plechtige eucharistie die werd opgedragen dus door de pauselijke afgevaardigde, kardinaal Pietro Parolin, in aanwezigheid van de bisschoppen en ook de gestelde lichamen, zoals dat heet, dus de burgerlijke autoriteiten, inclusief de koninklijke familie. Naar aanleiding daarvan publiceerde de Heilige Vader een officiële aanstelling gericht aan kardinaal Pietro Parolin in het Latijn. Daar hebben we nog niet kunnen blijven bij stilstaan. Deze luidde als volgt. Aan mijn broeder Pietro Parolin, kardinaal van de Heilige Roomse Kerk, staatssecretaris. In Brussel bevindt zich een plaats van bijzonder grote betekenis. Reeds rond het jaar 1000 werd daar een kerk opgericht, toegewijd aan de heilige aartsengel Michael. Tot op vandaag kruisen zich op die plek twee belangrijke wegen, waarvan de ene naar Duitsland en de andere naar Frankrijk voert. Juist daar begon hertog Hendrik II van Brabant in het jaar 1226 met de bouw van een nieuwe en werkelijk indrukwekkende kerk. Door de eeuwen heen is dit gebouw steeds verder gegroeid in schoonheid. Het werd toegewijd aan de heilige aartsengel Michael en aan de heilige maagd Goedele en verwierf later de waardigheid van kathedraal van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, bekend als de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. Binnenkort zal de 8e eeuw herdenking van de stichting van deze kathedraal worden gevierd. Ik weet dat deze herdenking op passende en waardige wijze zal plaatsvinden, omdat zij terug verwijst naar de tijd waarin het huis van de Heer werd gebouwd. Want hoewel dit huis van God door ons gebed wordt gebouwd, worden wij zelf geroepen om een huis van God te worden. Wat daar gebeurde toen het gebouw verrees, gebeurt ook nu wanneer gelovigen zorgvuldig samenkomen. Door het geloof worden wij als het ware uit de bossen gehaald als hout en uit de bergen als stenen. Wanneer wij catechese ontvangen, gedoopt worden en gevormd worden, worden wij bewerkt, passend gemaakt en samengevoegd, zoals onder de handen van bouwlieden en vakmensen. Toch worden wij pas werkelijk het huis van de Heer wanneer wij door de liefde met elkaar verbonden zijn. Het is voor iedereen duidelijk hoezeer de kerk van Mechelen-Brussel uitmunt, gedragen door zeer oude getuigenissen van het geloof en verrijkt door talrijke tekenen van vroomheid. Daarom ga ik graag en met bereidwillige geest in op het verzoek van mijn broeder Luc ter Linden, aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, die mij heeft gevraagd een kardinaal af te vaardigen om plechtig deel te nemen aan de viering van de 8e eeuwherdenking van de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. Opdat deze viering des te waardiger kan verlopen, heb ik besloten een gezant te zenden die mij vertegenwoordigt en tegelijk mijn welwillende gezindheid tot uitdrukking brengt. U, mijn broeder, bent bij uitstek geschikt om deze opdracht op u te nemen, aangezien u met grote toewijding leiding geeft aan het staatssecretariaat. Daarom stel ik u, krachtens deze brief, met oprechte genegenheid aan tot pauselijk legaat. Ik draag u op om, wanneer de herdenking plaatsvindt op 11 januari 2026 in Brussel, mijn stem te laten weerklinken, zodat allen een hernieuwde bezieling ontvangen om dit heilig gebouw met eerbied te bewaren en naar behoren te verzorgen. U zult daarbij ook openlijk mijn vaderlijke welwillendheid en zorg tot uitdrukking brengen, terwijl ik bid dat de schoonheid die zichtbaar is in de gevel en in de muren ook geestelijke gestalte mag krijgen in de harten en zielen van de gelovigen. Breng tenslotte, mijn broeder, aan allen een hartelijke groet over. Ik verleen u graag mijn apostolische zegen en wens dat u deze in mijn naam en met mijn gezag ook schenkt aan allen die aan deze viering deelnemen, als een teken dat de genade van de hemel verkondigt en bijdraagt tot het verkrijgen van vreugde en vrede voor deze tijd. Gegeven te Rome bij het Vaticaans Apostolisch Paleis op 10 december op de liturgische gedachtenis van de heilige maagd Maria van Loreto in het heilig jaar 2025, het eerste van mijn pontificaat. Paus Leo de 14e. Ja, en dat is toch wel mooi ook om dat eens te zien in het Latijn, want de officiële taal van de kerk is nog altijd het Latijn, hoewel vandaag de dag, en dat merken we ook in de communicatie van het Vaticaan, in het algemeen vooral Italiaans, en zeker ook nu met paus Leo de 14e, die zelf Engels sprekend is als moedertaal, ook het Engels aan belangrijkheid heeft gewonnen in de loop van de jaren. Dat helpt natuurlijk zeer zeker ook voor zij die geen Latijn machtig zijn, om toch te begrijpen wat de Heilige Vader aan de wereld wil communiceren. En voor de andere zaken rekenen wij ook op vertaling van Latinisten om de inhoud van bijvoorbeeld zo'n brief toch tot bij u te kunnen brengen. Tijdens de Eucharistie benadrukte kardinaal Pietro Parolin dat het christelijk geloof niet buiten de tijd of aan de rand van de geschiedenis bestaat, maar daarin groeit op concrete plaatsen en via echte gemeenschappen. Lang voordat dit 13e eeuwse gotische bouwwerk werd gebouwd, getuigden een kapel gewijd aan Sint Michiel en een Romaanse kerk reeds van de diepe wortels van het christendom in Brussel. Deze langzame, geduldige groei illustreert de aard van de kerk, die niet voortkomt uit één enkele geïsoleerde daad of een project dat in één keer wordt voltooid, maar uit een trouw die generaties overspant, waarin elke persoon ontvangt, bewaart en doorgeeft wat hem of haar is toevertrouwd. Gedurende 8 eeuwen heeft de kathedraal het christelijke leven van de stad en de natie begeleid en een geloof belichaamd dat zich bezighoudt met de vragen van zijn tijd, aldus de kardinaal. De eerste fundamenten van de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal dateren uit 1226 dus, toen Hendrik II, hertog van Brabant, besloot om een kerk te bouwen op een strategische locatie aan het kruispunt van wegen die Frankrijk en Duitsland met elkaar verbonden. Dat hoorden we ook in de plechtige aanstellingsbrief van Paus Leo XIV aan de kardinaal-staatssecretaris. Wel, voor kardinaal Parolin belichamen de twee patroonheiligen van de kathedraal een missie die vandaag de dag nog steeds opvallend relevant is. Sint Michiel staat voor waakzaamheid en onderscheidingsvermogen, terwijl Sint Goedele dagelijkse trouw vertegenwoordigt. Samen, zo zei hij, schetsten ze het beeld van een kerk die geroepen is om waarheid en dienstbaarheid, standvastigheid en zachtaardigheid met elkaar te verenigen. Brussel, die de thuisbasis is van vele instellingen van de Europese Unie, is volgens de kardinaal een stad die is ontstaan uit ontmoetingen en het vermogen om verschillen te overbruggen. Europa zelf maakt momenteel een periode van grote kwetsbaarheid door, gekenmerkt door angsten en breuken die niet enkel politiek en sociaal van aard zijn, maar ook innerlijk en cultureel. De kardinaal herinnerde aan figuren zoals Robert Schuman, Konrad Adenauer en Alcide de Gasperi, de architecten van de naoorlogse Europese verzoening, en benadrukte dat niet alleen de Europese instellingen opnieuw moeten worden opgebouwd, maar ook het vertrouwen van de Europese bevolking in elkaar. Vertrouwen, zo zei hij, is ook een uitdaging voor de kerk van vandaag. Het grootste gevaar is niet de afname van het aantal gelovigen, maar irrelevantie. Het is niet de numerieke zwakte die het christelijk getuigenis ondermijnt, zo waarschuwde hij, maar het verlies van evangelische moed. De kerk staat niet boven de geschiedenis, noch gaat zij er eenvoudigweg in op. Zij reist er doorheen als een aanwezigheid die begeleidt, onderscheidt en dienstbaar is. Tot slot vertrouwde de kardinaal de kerk, de stad Brussel, België, Europa en de gemeenschap van naties toe aan de voorspraak van de heilige maagd Maria. De staatssecretaris van de heilige stoel sprak de hoop uit dat de kathedraal van Sint Michiel en Sint Goedele een open huis en een ruimte van gemeenschap zou blijven. Een ruimte die blijft zorgen voor geweten, voor gerechtigheid, verantwoordelijkheid en hoop. Aldus kardinaal Pietro Parolin, pauselijk legaat voor de viering van de 800ste verjaardag van de Sint-Michiel en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel. Van België naar Kuwait. Het is namelijk zo dat diezelfde kardinaal afreisde naar Kuwait op 15 januari en ter gelegenheid van dat bezoek in naam van paus Leo XIV werd een gezamenlijke persverklaring uitgegeven. De staat Kuwait en de heilige stoel verwelkomen het officiële bezoek van kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris van zijn heiligheid paus Leo XIV, dat plaatsvindt van 14 tot 16 januari. Tijdens het bezoek zal een officiële gespreksronde worden gehouden met zijn hoogheid Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, de premier van de staat Kuwait. Dit bezoek maakt deel uit van de viering van de uitroeping van de Onze Lieve Vrouwkerk van Arabië in Ahmadi in Kuwait tot Basilica Minore of Kleine Basiliek. Als oudste katholieke kerk in de staat Kuwait en de Arabische Golfregio werd deze titel op 28 juni 2025 door zijn heiligheid Paus Leo XIV toegekend als erkenning van haar historische en spirituele betekenis in de Arabische Golf. Deze historische benoeming, de eerste in zijn soort op het Arabisch Schiereiland, onderstreept de unieke rol van de Onze Lieve Vrouwkerk van Arabië als moederkerk van Kuwait, aangezien het de eerste katholieke kerk is die ooit in het land is gebouwd. De oorspronkelijke kapel werd gebouwd in 1948 en de huidige kerk werd voltooid in 1957, dankzij een genereuze gift van lokale weldoeners die tot op de dag van vandaag zorg en steun blijven bieden aan het kerkcomplex. De staat Kuwait bevestigt opnieuw zijn onwrikbare principes van wederzijds respect en vreedzaam samenleven tussen religies, waarden die vanaf het begin in zijn idealen zijn verankerd en later in de grondwet werden vastgelegd. Dit is tevens een gelegenheid om terug te denken aan het historische bezoek dat de overleden emir van de staat Kuwait, zijn hoogheid Sheikh Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, mogen God zijn ziel genadig zijn, op 6 mei 2010 bracht aan de opvolger van Petrus, dat een belangrijke mijlpaal vormde in de relaties tussen de staat Kuwait en de Heilige Stoel. Dit bezoek vond plaats in het kader van een reeks officiële uitwisselingen op hoog niveau, waarmee het Kuwaitse leiderschap zijn engagement voor het versterken van de communicatie en de dialoog met de Heilige Stoel onderstreepte. Het werd in 2009 voorafgegaan door het bezoek van de voormalige premier, zijn hoogheid Sheikh Nasser al-Mohammed al-Ahmed al-Sabah, en in 2015 gevolgd door het bezoek van de voormalige premier Sheikh Jaber al-Mubarak al-Ahmed al-Sabah, mogen God hem genadig zijn. De plechtige viering van de proclamatie van de Basilica Minore vindt plaats in Ahmadi op vrijdag 16 januari om 10 uur en wordt voorgegaan door kardinaal Pietro Parolin. Verder dient het bezoek van zijn eminentie ook tot het versterken van de banden van vriendschap en samenwerking die de Heilige Stoel en de staat Kuwait onderhouden sinds de totstandkoming van de diplomatieke relaties in 1968, toen Kuwait als eerste land van de Samenwerkingsraad van Arabische Golfstaten dergelijke relaties met de Heilige Stoel aanknoopte. Het bezoek is ook bedoeld om getuigenis af te leggen van de lange traditie van religieus samenleven die de staat Kuwait binnen de Arabische Golf altijd heeft gekenmerkt. Aldus deze gezamenlijk opgestelde en gepubliceerde persverklaring van het bezoek van kardinaal Pietro Parolin aan de staat Kuwait. En dat ter gelegenheid dus van de benoemen van de kerk van Onze Lieve Vrouw van Arabië in Kuwait tot Basilica Minore. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen voor ons tijd geworden om samen met Paus Leo XIV het Angelus te bidden. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we luisteren naar de vertaling van de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven op zondag 18 januari, de derde zondag door het jaar, en tevens het begin van de gebedsweek van de eenheid van de christenen. Die loopt tot en met 25 januari en zal uitmonden in het bidden van de plechtige vespers, de tweede, op zondagavond dus, om 17:30 in de pauselijke basiliek van Sint Paulus buiten de muren. Dat is voor zo dadelijk. Bidden wij samen met de paus het Angelus.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
E cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens het bidden van het Angelusgebed op zondag 18 januari.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Giovanni il Battista, che riconosce in Gesù.
Vandaag vertelt het Evangelie ons over Johannes de Doper, die in Jezus het Lam van God, de Messias, herkent. Zie het Lam van God, zegt hij, dat de zonden van de wereld wegneemt. En voegt eraan toe, ik ben gekomen om het water te dopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Johannes herkent in Jezus de Verlosser, verkondigt zijn goddelijkheid en zijn missie aan het volk van Israël en trekt zich vervolgens terug, nu zijn taak volbracht is, zoals blijkt uit zijn woorden. Na mij komt een man die voor mij staat, want hij was eerder dan ik. De doper is een man die zeer geliefd is bij de menigte, zozeer zelfs dat hij gevreesd wordt door de autoriteiten van Jeruzalem. Het zou voor hem gemakkelijk zijn geweest om misbruik te maken van deze bekendheid, maar hij geeft geenszins toe aan de verleiding van succes en populariteit. In het bijzijn van Jezus erkent hij zijn eigen kleinheid en maakt hij plaats voor diens grootheid. Hij weet dat hij gezonden is om de weg voor de Heer te bereiden. En wanneer de Heer komt, erkent hij met vreugde en nederigheid diens aanwezigheid en trekt zich terug.
quanto importante per noi oggi la
Hoe belangrijk is zijn getuigenis voor ons vandaag nog. Aan goedkeuring, instemming en zichtbaarheid wordt namelijk vaak een buitensporig belang gehecht, zodanig dat het de ideeën, het gedrag en de gemoedstoestand van mensen beïnvloedt, leed en verdeeldheid veroorzaakt en vluchtige, teleurstellende en beperkende levensstijlen en relaties voorbrengt. In werkelijkheid hebben we deze vervangingen voor geluk niet nodig. Onze vreugde en onze grootheid zijn niet gebaseerd op voorbijgaande illusies van succes en roem, maar op het besef dat we geliefd en gewenst zijn door onze Vader in de hemel. Het is de liefde waar Jezus ons over vertelt, die van een God die ook vandaag nog onder ons komt. Niet om ons te verbazen met special effects, maar om onze inspanningen te delen en onze lasten op zich te nemen, ons te openbaren wie we werkelijk zijn en hoeveel we in onze ogen waard zijn.
Ma condividere la nostra fatica e a prendere su di sé i nostri pesi, rivelandoci che siamo realmente.
Dierbare broeders en zusters, laten wij ons niet afleiden wanneer Hij langskomt. Laten we geen tijd en energie verspillen aan het najagen van wat slechts schijn is. Laten we van Johannes de Doper leren om onze geest waakzaam te houden door eenvoudige dingen en oprechte woorden te lief te hebben, door sober en diepzinnig van geest en hart te leven, door genoegen te nemen met het noodzakelijke en door elke dag een speciaal moment te vinden om in stilte te bidden, na te denken, te luisteren. Kortom, om de woestijn in te gaan, om de Heer te ontmoeten, om bij Hem te zijn. Mogen de Maagd Maria, voorbeeld van eenvoud, wijsheid en nederigheid, ons daarbij helpen.
Per incontrare il Signore e stare con Lui. Ci aiuti in questo la Vergine Maria, modello di semplicità, di saggezza e di umiltà.
De woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelusgebed van zondag 18 januari, derde zondag door het jaar, tevens begin van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen, die we dus nu zijn ingegaan. Zeer zeker ook goed om daar aan te denken in onze persoonlijke gebeden. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En volgende keer gaan we toch nog even terugkeren in de tijd en gaan we stilstaan, zoals beloofd, bij het consistorie, het buitengewoon consistorie, dat werd samengeroepen door Paus Leo XIV en waarbij 170 kardinalen zich hebben verzameld om gedurende iets langer dan een dag en half zich te buigen over enkele vragen en thema's. Daar gaan we een volgende keer blijven bij stilstaan. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.